De kerkraad deelt u het volgende mee. Morgenochtend begint de dienst om 9:30. Dan zal er openbare belijdenis van het geloof worden afgelegd. Toegelaten zijn Petronella van Enenaam, Pieter Teunis Kraaienveld, Bastiaantje Rosina van S, Cornelis Kraaienveld, Berend Josinus Kraaienveld, Pieter Dirk van der Marel, Leuntje Suzanne van der Marel Postuma, Cornelis Jan Visser, Elisabeth Dirkje Brand. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die God die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 118, het 12e vers. 118 vers 12. Dit is de dag, de roem der dagen, dien is het als God geheiligd heeft. Het 12e van 118. Thank you. stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 68, het vierde vers. O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid en op uw heil doen hopen. En wat er verder volgt. Daarna lezen we het Pinksterwoord uit de Handelingen der Apostelen, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Handelingen 2, vers 1 tot en met 13 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 68, het vierde vers. En nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volken degenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen in iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn, Partes en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden: zij zijn vol zoete wijn.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 2, en daarvan het zesde vers, Handelingen 2, vers 6. Daar lezen wij Gods woord als volgt: en als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. We willen samen eerst de Heere gaan zoeken in gemeenschappelijk gebed. En in de voorbeden gedenken wij broeder Aten Rehorst, die gevallen is, even in het Maastad ziekenhuis heeft gelegen en nu opgenomen is in verpleeghuis Marnix in Vlaardingen. Dankzegging voor de familie van de Maro Postuma, die verblijd werd met de geboorte van een zoon. Ook voor zuster Linda van Winkel Kranendonk, die weer thuis mocht komen. En zuster van Staven van der Lee, die ook weer thuis mocht komen na een verblijf in Salem. Zoeken wij samen Gods aangezicht. O Schepper Geest, die uitgaat van de Vader en de Zoon, drie-enige God, wij zoeken uw heilig aangezicht. Nu we samen zijn gekomen op deze gedenkdag, deze Pinksterdag, waarin alles getuigen mag van de uitstorting van de Heilige Geest. En wil u zich over ons ontfermen, Heere, zoals u zich in uw grote werken ontfermt over datgene wat dood was en levend maakt. Dat u met uw geest, met uw adem, ook neerstrijkt hier in onze harten. Zoals u neergestreken bent op de planeet aarde, die woest en ledig was. Maar de geest Gods zweefde over die wateren. En er werd orde geboren door die geest. U, Heere, hebt de wereld met schoonheid bekleed. U hebt die aarde vruchtbaar gemaakt. Waar duisternis was, daar bracht u licht. En we bidden u, Heere, wil ook zo in onze wanordelijke harten werken. Te midden van onze zwakheden. Onze zonden, Heere, doe ze weg. De schuld van de zonde, maar ook de kracht en de macht van de zonde. Wilt u de duisternissen opklaren? En wilt u door nevels heen breken? Opdat we in deze Pinksterdagen de grote werken Gods iets daarvan zouden mogen zien. Niet alleen hoe u in de schepping hebt gewerkt. Dat kunnen we vandaag al ontwaren, Heren. Dat alles getuigt van uw geest. Die het aardrijk, het gelaat van het aardrijk vernieuwd heeft. Het ruime hemel rond dat vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Heren, laat het zo ook in de herschepping mogen plaatsvinden. Dat het ons aller gebed heel persoonlijk wel mag zijn. Ontwaak, noordenwind, en kom, gij zuidenwind, doorwaai onze hof. O, dat mijn liefste kwamen tot zijn hof en dat hij zijn edele vruchten aten. Die vruchten die u zelf werkt door uw geest en door uw woord. Zoals het paradijs eenmaal geurde, Heren, en kleurde, laat ook onze ziel zo mogen geuren. Verzoend met u en versierd met hemelse genadegaven. Heren, wil onze ogen dan openen voor onze doodstaat. Verlos ons van onze onverschilligheid nadat u weet wat nodig is. Verlos ons van ongeloof, van twijfels, van aards- en wereldgezindheid. Verlos ons van de zonde, misschien wel van een bepaalde zonde die ons zo in de greep heeft. Leer ons, Heren, wat genade is. Leer ons uw deugden kennen, die van recht en gerechtigheid, van heiligheid en majesteit, maar ook die van barmhartigheid, van ontferming, die gij getoond hebt in dat kruis dat eenmaal op de heuvel Golgotha werd opgericht. Toon ons, Heren, de wonden van de Heer Jezus Christus en de troost die daarin te vinden is voor zielen die door onweten worden voortgedreven en die ongetroost zijn. Heren, schenk ons zo alles wat nodig is, opdat vandaag die edele vruchten in de hof, in de tuin van onze ziel mogen worden gevonden. Vanuit onszelf, Heren, kan het nooit. U hebt het gezegd, Heren, en het geldt nog steeds. Uit u geen vrucht meer, tot in der eeuwigheid. O, dat we daar diep van doordrongen zouden zijn, Heren. Dat we nooit iets van onszelf zouden verwachten. Tot niet de minste zucht naar u toe, maar dat alles uit u moet komen. En dat maakt ons dan geen valsleidelijke mensen, maar dan zal er een kerk gevonden worden in de opperzaal, eendrachtelijk bijeen, biddende en smekende. Zoals daar en toen, vooraf, dat er vooraf ging aan de komst van de Geest. Heere, geef dat ook deze dag zo hier mag zijn in Barendrecht. Dat er vele harten als tot één stem zich mogen paren. Och, schonk gij ons de hulp van uw Geest. Heren, denk aan onze gemeente. Denk aan de kinderen van onze gemeente. Aan de jongeren van onze gemeente. Aan de kerkenraad van de gemeente. Aan de dienaar van de gemeente. Geef, Heren, dat er gebed mag zijn. Dat er gesproken worden mag met u over deze dingen. En dat we het van u verwachten, niet van mensen, maar van de Heilige Geest, die in alle waarheid leidt, die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar ook uit Christus neemt, want het is de Geest van Christus die ons tot Christus leidt. Heren, wilt u ons zo nabij zijn en de rijen doorgaan en die grote werken doen in de harten nadat u weet wat wij nodig hebben, ontdekkend en bestraffend, onderwijzend, raadgevend, vertroostend en helend, voortleidend en doorleidend op de weg naar Sion. En zegen ons zo samen, Heren, ook te midden van alle omstandigheden van het leven die wij meenemen naar de kerk toe, of waar we thuis mee zitten als we meeluisteren. U kent de rouw, u kent het verdriet, de eenzaamheid die soms zo pijnlijk kan zijn. De gedachten aan weleer. De dag van vandaag die elke keer weer zo moeilijk kan zijn. Heren, gedenk aan hen. Die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Vanuit ziekte, vanuit zorgen, We bidden u, Heere, voor onze oude broeder Tereehorst, die gevallen was en op eigen krachten niet meer kon staan, lang op de grond gelegen heeft en nu verzorgd moet worden, in een verpleeghuis moest worden opgenomen. Heere, wees ook met hem, nu niet alleen zijn lichaam, maar ook zijn gedachten achteruit gaan. Wil hem in deze moeilijke omstandigheden tot een God van nabij zijn, Heer, en dat hij ook mag bemerken dat uw geest ook daar in dat verzorgingshuis mag zijn. We bidden u in hem voor alle zieken en voor alle ouderen, voor allen die het moeilijk hebben. Maar ook mogen we dankzegging doen, Heer, voor vele zegeningen die gij geschonken hebt. We mogen nog leven. Er mag voldoende eten en drinken zijn, er mogen medicijnen zijn, behandelingen in moeite en zorgen. We mochten ook verblijd worden als gemeente met de familie van de Maro Postuma, met de geboorte van hun zoontje. U hebt het wel gemaakt, Heere, ook na de ingreep die Sanne moest ondergaan. U hebt de kleine Gijs gezond ter wereld doen komen en ze mogen alweer thuis zijn ook. En dan zal er een periode van herstel nodig zijn. Maar u hebt het tot hiertoe zo wel gemaakt. Leven gegeven en leven gespaard. En wij danken u, Heere. En geef dat zij en ook de grootouders en in alle gedachten die er ook rond de geboorte van de kleine Gijs naar boven komen, nadat u weet dat gebeurd ook is in de familie, wilt u daarin toch ook de balsem gieten in die wonden en geven dat we ook daarin mogen zien dat u het nageslacht toch ook onder uw woord brengt en dat u daar de belofte aan verbonden hebt dat u uw naam zult voortplanten van kind tot kind. We danken u ook, Heere, dat Linda van Winkel thuis mocht komen met de kleine Brett en u hebt daarin ook gesproken en wel gedaan en ook in het onverwachte en het moeilijke toch geholpen en uitgeholpen. En nu mogen ze thuis zijn, Heer, en u moet ook zij herstellen. Wilt u ook daar uw genade en uw gunst schenken. We danken u ook, Heer, dat zuster van Staveren van der Lee weer thuis mocht komen. Na een wekenlang verblijf in Salem. U hebt nieuwe krachten gegeven. Al is er de pijn en al moet er nog verder gerevalideerd worden, al zal er een blijvende zorg zijn. Maar u hebt het toch weer geschonken, Heere, dat ze toch weer naar huis kon. En geef dat ook zij zich in verwondering aan uw voeten mag neerleggen. Maar ook met de bede, Heere, of dat u haar ook bij de voorduur niet alleen wilt helpen in uw goedheid, maar bovenal naar haar wilt omzien in uw genade en barmhartigheid. Heere, geef zodat deze dingen, die toch roepstemmen zijn in onze gemeente, in onze harten, gehoord mogen worden. Laat zo de stem van de levende God, ja van de zonen Gods, gehoord mogen worden. Opdat dode zondaren levend mogen worden. Opdat dodige zondaren verlevendigd mogen worden. En laat zo alles mogen uitlopen, Heere, op de eer en de verheerlijking van uw naam. Wil ons zo horen, uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 95, de versen 1, 3 en 4. Psalm 95, vers 1, komt. Laat ons samen, Israëls Heere, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Het derde zijn is de zee. En het vierde, want Hij is onze God. 1, 3 en 4 van Psalm 95. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 89, het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Dat is het 7e vers van Psalm 89, wat we straks na het amen van de prediking zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, hebben jullie de wind wel eens gezien? Heb je de wind gezien? Misschien denk je, ja, dat kun je zien als de blaadjes van de bomen bewegen. En je kunt het horen aan het geluid. Ja, dan merk je dat de wind er is, maar kun je de wind ook zien? Nee, die kun je niet zien. Hij is onzichtbaar, de wind. Maar zoals gezegd, je kunt wel merken als de wind waait. Aan de blaadjes in de bomen. Je voelt de wind in je gezicht. Je hoort zijn geluid. En dan wordt in de Bijbel de Heilige Geest heel vaak vergeleken met de wind. En je kan de Heilige Geest ook niet zien. Maar je kunt wel merken dat de Geest werkt. En de woorden die de Bijbel gebruikt voor wind, die worden ook gebruikt voor de Geest, voor de Heilige Geest. En net zo min als dat je de wind kunt zien, kun je de Heilige Geest zien, maar je kunt wel merken, voelen, zien, gewaar worden dat de Heilige Geest er is en dat Hij werkt. Er wordt in de Bijbel ook gebeden om de Geest. En dan wordt het beeld van de wind gebruikt. Ontwaak, noordenwind. En kom, gij zuidenwind. Doorwaai mijn hof. Dat is de bruid uit het Hooglied. Die bidt om de komst van de Heilige Geest. Dan wordt het woordje ruach gebruikt. De wind, dat is de ruach. En dat is hetzelfde woord als wat er voor de Heilige Geest gebruikt wordt. De ruach van de Heere. Of in het Nieuwe Testament, waar de Heer Jezus tegen Nicodemus zegt, de wind blaast waarheen hij wil. En ge hoort zijn geluid, maar ge weet niet waar hij vandaan komt of waar hij heen gaat. Alzo is het met een ieder die uit de geest geboren is. Dan wordt er in het Grieks het woord pneuma gebruikt. Voor wind en ook voor de geest. En zo zien we ook op het Pinksterfeest, gemeente, dat dat beeld van de wind gebruikt wordt. Het teken van dat geluid van die geweldige gedreven wind. De ruach van de Heere. De pneuma van God. De geest van God. De adem van God die strijkt over de tempel heen. En de gevolgen worden duidelijk. En we gaan samen luisteren naar die adem van God op die eerste Pinksterdag. We letten op drie zaken. Vanuit vers 6 dus, maar daar betrekken we de context daar natuurlijk bij. We letten allereerst op het geschieden van de stem. We volgen de tekst eenvoudig wat daar staat. En als deze stem geschied was, er geschiedde dus een stem. Ten tweede, het beroeren van de menigte. De menigte kwam tezamen en werd beroerd. En ten derde het spreken van de taal. Want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Dus de adem, de geest van God op die eerste Pinksterdag. We letten op het geschieden van de stem. Het beroeren van de menigte. En het spreken van de taal. Zo begint vers 6 dus te zeggen dat er een stem geschied was. Nou, welke stem is dat dan? Wat daaraan vooraf gaat, wat vers 2 zegt. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldige gedreven wind en vervulde het gehele huis waar ze zaten. Dat geluid dat werd dus gehoord. En wij kennen allemaal wel dat geluid van de wind. Jongens en meisjes, als je met windkracht 13 buiten op straat bent, of zeker als je op het strand loopt, dan alles buldert en alles stormt om je heen. Nou, dat geluid van een geweldige gedreven wind, een orkaankracht. En dat hoorden die mensen daar in Jeruzalem. We kunnen het ons zomaar voorstellen, die hebben gezegd tegen de een, tegen de ander, wat is dit, wat horen we nu toch? En die kwamen tezamen en die gingen dat onderzoeken. Dat geluid, die gebeurtenis, dat ongrijpbare, dat onzichtbare. Die stem, zoals de tekst dat zegt, die gehoord werd. Want de Heere geeft dus aan die onzichtbare Heilige Geest een teken, een stem mee. De stem wordt gehoord. De daad van God op het Pinksterfeest wordt hier verwoord als een stem die klinkt. En dan kunnen we direct al wat lijnen van toepassing maken als het gaat om het horen van de stem van God. En jongens en meisjes, dan gaan wij vandaag natuurlijk geen geluid als van een storm horen, zoals dat op die eerste Pinksterdag was. Zo'n stem gebruikt de Heer op dit moment niet. Maar de Bijbel laat ons zien dat de Heer wel op andere wijzen spreekt. Wat ook met de stem wordt aangeduid. De profetie bijvoorbeeld. De prediking wordt een stem genoemd. We hebben het net gezongen met Psalm 95. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Of een woord van de Heer Jezus uit Johannes 5. Als hij gaat prediken, dan verbindt hij daar de belofte aan. Doden zullen horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En dan de toepasselijke vraag, gemeente, die daar natuurlijk onlosmakelijk aan verbonden moet worden. Hebben wij deze stem al gehoord? Is die stem geschied in ons leven? Heeft God geschiedenis geschreven, ook door middel van de prediking? Dat ons dode hart levend werd gemaakt. Dat we een nieuwe wil kregen. Dat er een haten kwam van de zonde. En een vluchten uit de wereld. Dat je ogen geopend werden voor de dingen zoals ze zijn. Zoals dat God ze ziet. Dat je oren doorboord werden. Dat je hart geopend werd. Hebben we zo de stem al wel eens gehoord? Is die stem geschied in ons leven? We hebben al zoveel preken gehoord, toch? Naarmate je ouder wordt, als je daar eens even studie van zou maken, hoeveel preken heb ik nou allemaal niet gehoord? Hoeveel woorden hebben daarin geklonken? Maar is er nou één preek bij waarvan je kan zeggen, toen heb ik de stem van God gehoord. Toen heeft de Zone Gods gesproken in mijn leven. Dat je aangesproken wordt. Dat die stem geschiedenis gaat schrijven. Dan gaat het, gemeente, niet meer om de dominee. Want dat is maar een mensje, zo zei Calvijn, uit het stof verrezen. Hij mag dan wel eens gebruikt worden om de stem van God te zijn of door te geven, maar uiteindelijk gaat het erom dat God zelf gaat spreken. Dat die stem geschiet. Behalve de stem van de prediking en van de profetie zien we in de Bijbel ook dat de Heere ook spreekt in het dagelijkse leven. Door de gebeurtenissen en de omstandigheden heen. Je ziet het bij bijvoorbeeld Hiskia. Die wordt getroffen door een ernstige ziekte, tot stervens toe, zo staat er. En dan klinkt de stem van God, want Jesaja komt in zijn zaal, in zijn zieke zaal binnen, en die zegt: alzo spreekt de Heere. De stem geschieden. Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. En zo kunnen de omstandigheden, gemeente, de stem van God zijn. Een ziekte die je treft, of een ongeluk dat je overkomt. Zorgen waar je ineens wordt voorgeplaatst. Een ingrijpende gebeurtenis in je naaste omgeving. Een sterfgeval. Zodat je zegt: dit is een roepstem. Nou heeft de Heere dat soort omstandigheden al een stem gegeven, gemeente, in uw leven. Dat je God hoorde spreken door middel van die roepstemmen. Op de eerste Pinksterdag, gemeente, gaf de Heere aan die onzichtbare geest dus een stem. Dat geluid was van die geweldige gedreven wind. Hij gaf dat teken van die verdeelde tongen als van vuur die op een ieder van hen zat. En gemeente, zo gebeurt dat vandaag de dag nog. Dat de Heere aan die onzichtbare geest een stem en een teken verleent. Anders dan op die eerste Pinksterdag. Wij zullen geen verdeelde tongen als van vuur zien vandaag. We zullen geen stormachtige wind horen waaien hier in het kerkgebouw. Maar als God, gemeente, een stem krijgt, dan wordt hij een werkelijkheid. Dan worden zijn deugden werkelijkheid, concreet. Dat wil zeggen, dan ga je ook beven voor zijn majesteit, voor zijn heiligheid. Als God je gaat ontdekken door middel van zijn geest, gaat overtuigen van zonden en gerechtigheid en oordeel, dan krijgt het recht van God in je leven een stem, een veroordelende stem. Komt, laat ons samen richten. Dan plaatst hij je voor zijn wet, voor zijn recht. Dan hoor je het oordeel in de stem van God in de prediking doorklinken. Een stem die geschiet in je leven. En je hoort dan de weerklank van die stem ook doorklinken in je hart. Je hoort het ook in elke psalm bijna. Dat mensen daarop reageren, dat de echo van de stem van God klinkt in het hart als David zegt: Heere, ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. De stem van God geschiedde in zijn leven. Of de dichter van Psalm 130: als u in het recht treedt, Heere, en mijn gezonde gade slaat, dan kan ik niet bestaan. Nogmaals de vraag, gemeente: heeft God een stem gekregen? Dat je in de bank zat en dat je als het ware Gods ogen recht op je gericht zag. En dat hij je aanwees door middel van de prediking en zei: gij zijt die man. En jij bent dat meisje. Je hebt gedaan dat kwaad was in mijn oog. En je bent mijn gramschap dubbelwaardig. De stem van God is geschied. Maar dan niet alleen veroordelend. Want gemeente, de Heere spreekt in zijn woord natuurlijk met twee woorden. Hij overtuigt niet alleen van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar ook van barmhartigheid en van genade. Hij laat niet alleen de stem van de wet klinken in zijn woord en door zijn geest in het hart, maar de Heere geeft ook aan het evangelie een stem. Die blijde boodschap, een nodigende stem, een lokkende stem in een hart dat vermoeid en belast is. Komt herwaarts tot mij, zo zegt deze stem, die vermoeid en die belast zijt. En ik zal u rust geven. Een helende stem. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Een onderwijzende stem aan de blinden die de weg niet weten. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. De stem van het evangelie, de stem van die blijde boodschap. Van genade, overvloeiende voor de grootste der zondaren. En gemeente, nog maar weer die vraag. Hebt u die stem al gehoord? En niet alleen maar gehoord, maar heeft die stem ook geschiedenis geschreven in je leven? Is die stem geschied? Of wordt de stem van de Zoon van God nog steeds overstemd door zoveel andere stemmen die klinken in ons leven? Want de stem van God is niet de enige die klinkt. Daar klinkt de stem natuurlijk van de wereld. En die kennen we allemaal. Laten we maar eten en drinken en vrolijk zijn. En waar de Johannesbrieven van vol staan. De genietingen die er in de wereld zijn. De begeerlijkheid des vleeses, de grootsheid des levens. Wat ons allemaal aanspreekt. Waar we in deze materialistische tijd allemaal een grote en een flinke tik van hebben meegekregen. Zwoegen en slaven om je schaapjes op het droge te krijgen. Je hart zetten op die dingen die tijdelijk zijn. De wereld. Of de stem van de zonde. Kom, lig bij mij. Zo klonk de stem van de vrouw van Potifar in de oren van Jozef. Zwichten we daarvoor? Staan onze oren open voor die vrouw van Potifar? Om het maar met haar beeld te zeggen, voor de zonde. Die ons ook zo aantrekt. Die aansluiting vindt op de zonde die in ons hart leeft, de begeerlijkheid des vleeses. Horen wij nog steeds naar de stem van de tijd, van de tijdelijke dingen? En zoals de Heer Jezus dat ook meegemaakt heeft toen zijn stem uitging in de nodiging. Door middel van die gelijkenis, toen zei de een, ja nou maar ik heb een vrouw getrouwd. En een ander zei, ja maar ik moet eerst mijn vader begraven. En een derde die zei, ja maar ik heb runderen gekocht, koeien, die moet ik eerst gaan bezien. Ik heb een stukje land. Dat land dat riep. En het werk dat riep. En de tijdelijke dingen die hadden zo'n grote stem. En ze overstemden de stem van de Zoon van God. Ze verstikten het woord. En daarom horen we de Heer zo vaak klagen, gemeente, in zijn woord al in het Oude Testament. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboon. En het heeft zich andere goon naar zijn lust verkoren. Gemeente, luister toch eens. De Heere komt weer, ook deze dag, met zijn stem. En hij spreekt, mijn jongen of meisje, zo welmenend tot je. Zo welmenend als hij zijn stem laat horen. Bekeer je toch. Ik heb geen lust in je dood. Waarom zou je toch sterven? Heden, zo ge zijn stem hoort. Verhard uw harten niet. Doe dat toch niet. Laat je toch lijden. Paulus die kon zelfs zeggen, wij bidden u van Christus wegen, alsof hij de stem van God zelf was. Alsof God door ons bade. Laat u toch met God verzoenen. Hoor toch naar die stem. Ja, maar je kan toch zomaar niet. En ja, maar je moet toch eerst dit. Doe dat niet. Verhard je hart niet. Zo smeekt de Heer als het ware. Alsof God door ons baden. Hoor naar zijn stem. De menigte in Jeruzalem namen het gewaar dat er een stem klonk. En die kwam tezamen. En dan komen we bij onze tweede gedachte, hoe die gemeente, die menigte ook beroerd werd. Het beroeren van de menigte. En we kunnen het ons, zoals ik al zei, voorstellen, als je dan op zo'n wolkeloze dag als vandaag ineens een stormwind hoort. En de blaadjes aan de bomen bewegen niet. En je voelt de wind niet in je gezicht. Maar je hoort wel die wind waaien, dat loeien van de storm. Nou, die mensen die hebben natuurlijk dat geluid opgezocht en ze zijn tezamen gekomen daar bij die tempel en ze hebben gezegd tegen elkaar, hoor jij dat? Wat zou dat toch zijn? En ze rekken hun hals en ze gaan op de tenen staan om te kijken wat daar gebeurt in dat huis waar dat geluid uitkwam. Ze werden beroerd. Ze ontzetten zich. En ze zijn helemaal in verwarring. Zo blijkt uit dit gedeelte. Wat wil toch dit zijn? En gemeente, wij zien daar ook alweer wat lijnen liggen. Wat gedachten ook. Naar de dag waarop wij leven. Want gemeente, als de geest zijn aanwezigheid laat merken, Dan gebeurt er iets. Dan worden we dat gewaar. Net zo, jongens en meisjes, als je een stille, rimpeloze vijver hebt, als je daar een steen in gooit, dan gaat dat golven, dan gaat dat rimpelen, dan beweegt dat water. Nou, zo is het ook als de geest gaat werken, dan wordt er als het ware een steen in de vijver gegooid. Dan ontstaat er beroering. Als de geest van zich laat horen, als de Heer aan de geest een stem geeft, dan wordt de vijver van je hart beroerd. En dat vlakke, rimpeloze water dat gaat bewegen, dat gaat golven. En bijvoorbeeld als de roepstemmen klinken in je leven, ernstige gebeurtenissen, als de ziekte, je wordt aangezegd. Als de dood ineens zo dichtbij kan zijn. We kennen er allemaal wel iets van. Ieder heeft op zijn manier best wel momenten gehad in het leven dat er beroering kwam. Dat je zo'n stille leven ineens ging rimpelen, ging golven, ging bewegen. Of dat je onder een preek zat. En dat het ineens zo duidelijk voor je werd. Ik moest sterven. Ik moet God ontmoeten. Dat je onrustig naar huis ging. Dat je je binnenkamer opzocht. Nou, dat zien we natuurlijk graag, gemeente. Dat treft de kerkraad ook graag aan op huisbezoek. Dat zien we ook graag in ons eigen hart, toch? Dat je niet heel koud en heel kil de kerk binnenkomt en weer naar buiten gaat alsof er niet gepreekt is. Maar dat je onrustig wordt, dat je ermee bezig bent. Het is toch een mooi gezicht daar in Jeruzalem, een beroerde menigte. Die gaat vragen, wat is dit? Die wil onderzoeken. Maar is dat altijd, gemeente, een teken van de werking van de geest? Van de doorwerking van de geest? Het kan natuurlijk heel mooi zijn als wij horen van massa's die God verheerlijken. Van mensen die hun schuld belijden. Mensen die zich ontzetten, die aangesproken worden, die in hun emotie getroffen worden. Maar hoe is dat in de Bijbel? Als we dat even onderzoeken, hoe moeten we dat nou taxeren? Wat hier staat in vers 6. De menigte werd beroerd. Dan moeten we niet altijd afgaan, gemeente, op de beroering van het water. Want je ziet nogal eens dat een ondiep water, dat veel sneller in beweging is. Dat veel onstuimiger is dan een diep water. Als je een steen in een vijver gooit, in een ondiep vijvertje, dan brengt dat veel meer teweeg als dat je de steen in de zee gooit. En zo zie je het bijvoorbeeld op de Karmel, als we daar eens gaan kijken, jongens en meisjes, toen Elia daar stond met die Baalprofeten en toen dat vuur van de hemel neerdaalde en dat altaar verteerde. Toen hoorde je uit al die duizenden kelen één stem. De Heere is God. De Heere is God. Beroerde menigte daar bij de Karmel. Maar een dag later moest Elia vluchten voor zijn leven. Dan was er van heel die beroering niets meer over. En heeft de Heer Jezus het zelf niet vaak meegemaakt? Toen hij ging preken, toen hij wonderen ging doen, dat de mensen zich ontzetten en dat ze zeiden, we hebben zulks nog nooit gehoord. En ook toen hij aan het kruis hing en daar al die tekenen geschieden, die duisternis en die aardbeving, dan staat erbij dat die menigte huiswaarts keerde, beroerd zijnde, slaand op hun borsten. De beroering, gemeente, is nog geen bewijs van de bekering. Hevige emotie zegt niet altijd iets over het werk van de Heilige Geest. De beroering kan zo aan de oppervlakte blijven. Ook als het gaat om de kennis van zonde en om het bestrijden van de zonde. Misschien herkennen we het ook wel. Je kan eens even ongerust zijn en één of twee zonden gaan bestrijden en je leest eens een goed boek. En je bent eens één week, twee weken ermee bezig. Maar waar is het nu? Je kunt een roepstem krijgen. Een paar maanden geleden was je leven zo moeilijk. En toen ging je veranderen en je ging bidden. En je was ernstiger. Maar inmiddels kabbelt je leven weer door. En hoe is het nu? Waar is dat, die beroering, gebleven? Wat is er van over? En gemeente, laten we de beroering niet weggooien. Zo bedoel ik het niet. Kwamen we maar meer beroering tegen? Kwamen we maar meer mensen tegen die zich ontzetten? Dat was er dan nog. Zo vaak ontbreekt dat zelfs. Maar gemeente, dat zien we ook in dit gedeelte. De beroering moet wel verder. Het moet toe naar wat we dan in vers 37 lezen. Als ze dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Verslagen. Ik hoop daar vanmiddag ook nog wel iets meer over te zeggen. In de doopdienst. De beroering, die moet verder. Naar de verslagenheid van het hart. Want wie verslagen is van hart, gemeente, die is niet tevreden met een buitenkant. Die kan zijn rust niet vinden in wat veranderingen. Veranderingen in zijn kledingkast, veranderingen in zijn boekenkast. Natuurlijk hoort dat er wel bij. Natuurlijk. Maar iemand die verslagen is in het hart, die is niet tevreden met het feit dat hij nu in plaats van in de kroeg in de kerk zit. Die kan het daar toch niet in uithouden. Die vindt daar geen rust in, die vindt daar geen vrede in. Want zo iemand loopt met zijn hart. Die voelt dat hij een hart heeft, die voelt dat hij een ziel heeft. En die loopt de hele dag maar te vragen, herschep in mij een nieuw, een rein hart. Neem dat stenen hart uit mij weg, geef mij dat vlees een hart. Dat wekt die verslagenheid. De beroering, de ontzetting, dat lijkt heel veel op het tijdgeloof. Dat kan voor een poosje heel wat lijken, maar 1-2 weken verder, 1-2 maanden verder, 1-2 jaar verder, en er blijft er helemaal niks van over. En gemeente, laat ik u zeggen, dat is nou ook de angst van mensen die iets van de verslagenheid van het hart kennen. Die lopen maar met dat hart en de arglistigheid van dat hart. En die vragen zich af, ben ik nou zelf begonnen? Is het nou mijn eigen werk? En die lopen de dag te zuchten, doorgrond me en ken mijn hart. Zie of het bij mij een schadelijke weg is. Heere, leid me toch op de eeuwige weg, want ik ben zo bang van mijn hart. En ik ben zo bang dat het maar een tijdgeloof is. Ja, zegt iemand, dat herken ik. Zo leeft het bij mij. Dat arglistige hart dat zo dodelijk is. Maar hoe kan ik nou weten of dat het de Heilige Geest is die zaligmakend in mij werkt? Dat het meer is dan alleen beroering. Meer dan alleen maar een overtuiging in mijn geweten, in mijn hoofd. Meer dan alleen maar angst vanwege de gevolgen van de zonde. Nou, er zou natuurlijk heel veel te zeggen zijn, gemeente, over het werk van de Geest. Dus het gaat om de overtuiging en de overbuiging en het leiden van de Heilige Geest in de waarheid. Maar één overtuigend kenmerk, één ontwijfelbaar kenmerk, dat is volgens de Dordtse leerregels het geloof in Christus. De Heilige Geest zal een door schuldbesef getroffen en verslagen zondaar nooit laten rusten buiten Christus. Zo iemand kan wel door de Heilige Geest bemoedigd worden, hij kan aangespoord worden. Maar de rust en de vrede voor het hart, die kan hij nooit buiten Christus vinden. Want de Geest die werkt, gemeente, dat is de Geest van Christus. En de Geest werkt altijd naar de Heer Jezus Christus toe. Hij zal het uit het mijne nemen, hij zal het u verkondigen. Zo wordt dat bijvoorbeeld ook gezegd door die bekende nadere reformator Jacob Groenewegen. Die heeft gedichten ook gedicht. De lofzangen Israëls. En ik heb er net al iets van aangehaald. Die angst die er kan zijn. Hij zegt het ook in een gedicht. Ik vrees dat ik nog alles mis en dat nog mijn werk geen waarheid is. Hoe kan ik weten dat de Geest zaligmakend in mij werkt? Dan zegt hij in dat gedicht ook: en nooit zal zijn mijn zak ontbonden. Hij bedoelt die schuldenlast op zijn schouders. Nooit zal zijn mijn zak ontbonden, totdat ik Jezus heb gevonden. En dat, gemeente, is het hart van de zaligmakende bediening van Gods Geest. Dat is wat ook daar op die eerste Pinksterdag gezien en gehoord werd, waar het naartoe geleid werd. Ook in de taal die daar gesproken werd. En dat is de derde gedachte. De eerste zagen wij dus op de stem die gehoord werd, het geluid van die wind. De Geest kreeg een stem. De tweede, de menigte die beroerd werd. En nu de taal die gesproken werd. Het spreken van de taal. En dan begint die tweede bijzin met dat redengevende voegwoord. Want, waarom werd die menigte beroerd? Nou, de reden, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Daarom werden ze beroerd, daarom waren ze zo verbaasd, daarom waren ze zo verwonderd. Al die Joden en Jodengenoten uit al die verschillende landen die hier genoemd worden, Ze horen de taal van hun geboorteland. En ze zijn ontzet, want wie spreken die taal? Zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? Ongeletterde, ongestudeerde vissers. Hoe kunnen zij ineens deze taal spreken? De taal die gesproken werd. Daar verwonderden die mensen zich over. En wat werd er dan gesproken? Want daar gaat het natuurlijk om. Het gaat natuurlijk niet allereerst en allermeest om het feit dat die mensen ineens Mesopotamisch konden. Of Grieks, of Arabisch, of Latijns, of al die talen die hier genoemd worden. Maar in vers 11, daar wordt gezegd, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Dat is het met name wat die menigte bezighoudt. Daar ligt de nadruk op ook in de tekst. De grote werken Gods. En wat zijn dat dan? De grote werken Gods. Welke taal wordt daar gesproken? Wat is de inhoud van die taal? Nou, als we de schrift onderzoeken, gemeente, en we gaan op zoek naar de grote werken Gods, dan komen we allereerst uit in Genesis 1. Want de grote werken Gods, dat heeft er altijd mee te maken dat God, wat dood was, levend maakt. En zo zweefde de geest Gods in Genesis 1 op de dode wateren. Op de dode wereld, die woest en ledig was. En hij schiep orde. En hij gaf licht. En hij maakte de aarde vruchtbaar. En alles geurde en kleurde. Leven uit de dood. En dan zien we hier in Handelingen 1 en Handelingen 2... de geest in de herschepping werken. De grote werken Gods in de verlossing. Door de Zonen Gods. De Heer Jezus Christus, die het hart is van de grote werken van God. Het grote werk dat de Zoon van God gedaan heeft in zijn lijden en in zijn sterven. In het offer dat hij gebracht heeft aan het kruishout van Golgotha. Waarvan hij uitgeroepen heeft, het is volbracht. Dat grote werk. Het grote werk van de opstanding. Dat hij de dood verslonden heeft tot overwinning. Die onoverwinnelijke vijand. Is door hem gedood. Het grote werk van de hemelvaart. Dat Heer Jezus Christus de hemel geopend heeft voor mensen die de hel verdienden. De grote werken Gods, dat wil zeggen van de drie enige God. Het grote werk van de God de Vader, waarmee alles begint. In zijn eeuwig soeverein welbehagen, waar alles ook straks op uitloopt. Dat alles weer verenigd zal worden in het vaderhart van God. Grote werk van de Heilige Geest, die zondaren door de enge poort heen leidt naar het kruis van Golgotha. Die ze onderwijst. Die ze in de waarheid leidt. Die ze heiligt in de waarheid. Die ze een wandel doet hebben in de hemelen. Dat hoorde die menigte in hun eigen taal spreken. En gemeente, die taal, die wordt nog gehoord. Dat is een universele taal. Dat is een taal die ieder van Gods kinderen gaat leren kennen. Kobrug heeft er een mooi boekje over geschreven. Dat noemde hij de talen Kanaans. En gemeente, nou is de talen Kanaans iets anders dan het gebruik van verstilde of verstarde uitdrukkingen. Die kunnen dienstig zijn, maar de talen Kanaans, dat betekent niet dat ik wat uitdrukkingen ga nazeggen, ga herhalen, ga nadoen. Nee, ieder hoort hen in zijn eigen taal de grote werken God spreken. En de talen Kanaans, dat is niet iets van het Nederlands alleen. Maar dat hoor je ook in Afrika. En in Siberië. En de talen Kanaans, dat spreken niet alleen oude mensen in de woorden die zij kennen, waarmee zij opgegroeid zijn. Maar een kind spreekt die taal ook, al gebruikt hij andere woorden. Want dat moet natuurlijk wel natuurlijk blijven. Een kind gebruikt niet de woorden van een oude man. En een jonge vrouw gebruikt niet de uitdrukkingen van een oude vrouw. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Was ik gezind als een kind. Maar wel diezelfde taal, de inhoud van die taal. Dat is de taal Kanaans. De taal van de drie stukken. Van de ellende en de verlossing en de dankbaarheid. Met de woorden die passen bij de kennis van dat moment. De taal van de twee wegen. De brede weg naar het verderf, de smalle weg naar het leven. Met de taal die hoort bij de kennis van dat moment. De taal met name, en dat is het hart van de talen Kanaans, van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Dat is het hart van de grote werken Gods. Dat is het hart van de taal die gehoord werd, die gesproken werd. Daar spraken de discipelen over. Dat horen we straks ook in de Pinksterpreek van Petrus. Dat loopt uit op de Christusverkondiging. Want de geestgemeente is de geest van Christus en die werkt altijd op Christus aan. Ja, de geest gaat niet buiten de zonde om. Hij werkt overtuigend. Hij overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Maar als het verder niet komt, als het blijft steken in overtuiging van zonde, als het daarbij stopt in het leven, dan is het niet uit de geest geweest. Dan is er geen sprake van wedergeboorte. Want de geest leidt niet alleen uit de duisternis. Hij overtuigt niet alleen van de duisternis, maar hij leidt ook tot Gods wonderbare licht. Iemand die in de duisternis blijft hangen, iemand die in de zonde overtuiging blijft steken, die is net als Judas. Ik heb gezondigd, verraden de onschuldig bloed. Of zoals Kain. Mijn zonde is groter dan dat ze vergeven worden. En die bekommerde zielen, gemeente, die bekommerd zijn over de zonde. Natuurlijk moeten die bemoedigd worden. En die moeten worden aangespoord. Maar de apostel zegt, ze mogen niet de handen opgelegd krijgen. En als het goed is, gemeente, als het werkelijk een bekommerdheid is vanuit de geest, vanuit God, dan zullen we dat ook niet willen. Dan willen we niet in onze overtuiging de handen opgelegd krijgen. Net zoals een ziekte, een zieke man die bij de dokter zit. Natuurlijk is het verblijdend als die dokter uiteindelijk tot de juiste diagnose komt en hij noemt allemaal symptomen op. Dat kan best een hele zoektocht zijn dat de dokter zegt, en voel je dit? Nee, dat voel ik niet. Heb je daar last van? Nee, ook niet. Nee, dat herken ik ook niet. Maar als hij dingen gaat noemen, en dit doet dat pijn. Ja, dat is het. En dan ben je blij dat de ziekte herkend wordt. Maar daar stop je toch niet mee, dat je herkend wordt. Dokter, zeg me, is er wat aan te doen? Spreek nou ook over dat medicijn. En is dat niet wat in dat hart dat verslagen is, de roep is. Geef mij Jezus, of ik sterf. Spreek nou van die grote werken Gods die Hij gedaan heeft. Spreek me van zijn wonden en van zijn woorden en van zijn wonderen. Dat ik Hem mag aanschouwen. Zijn schoonheid mag zien. Die voor de natuurlijke mens geen gedaante of heerlijkheid heeft. Maar dat ik iets mag zien van de schoonheid van Hem. Terwijl zijn hoofd bloedt uit 1000 wonden. Iets mag zien van de schoonheid van die borg die zijn bloed gegeven heeft. En die alles volbracht heeft. Die grote werken Gods voltooid, volbracht heeft. Dat ik mag horen uit de stem van de Zoon van God. Dit deed ik voor u. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat ik die stem zou mogen horen. De zondaar, gemeente, moet meer horen dan wat hij in zijn overtuigingen beleeft. Dat kan natuurlijk bemoedigend zijn, dat je het herkennen gaat. Maar in het ware bekommerde hart, daar leeft toch de honger en de dorst naar de gerechtigheid. Die gaat zoeken naar die ander. Dat ik Hem zou mogen kennen in de kracht zijner opstanding. Dat is de taal die gesproken wordt. De taal van de grote werken Gods. Maar daarin het hart van de grote werken Gods. Het kruis, de opstanding en de hemelvaart van Christus. De stem is geschied, gemeente, ook deze ochtend weer. Er is weer gepreekt. En nu? Wat nu? Nu ga je naar huis. En je drinkt je koffie. Of je cola. Of wat je ook neemt. En misschien, heel misschien, zijn er mensen die nog iets over de preek naspreken. Het gebeurt lang niet in alle gezinnen. Zoveel gezinnen komen thuis en zeggen totaal niks. Nou, misschien zijn er nog die het wel doen. Dat is goed, maar het kan ook heel vormelijk. Hè, want dan hebben we het weer gehad. En je gaat weer verder. En je gaat weer over tot de orde van de dag. En denk nou niet, dat is bij die dominee vast anders, gemeente. Ik ben ook een vleeselijk mens. En dan mag je dan wel eens ambtelijk de dingen op een rijtje hebben en geholpen worden, dat je alles wat je hebt willen zeggen ook mag zeggen, kan zeggen. Maar hoe vaak gebeurt het dat de dominee erover spreekt? En dat je wel spreekt over de zonde, maar dat je de last niet voelt. Dat je spreekt over het oordeel, maar het gewicht niet voelt. Dat je spreekt over genade, maar dat je het wonder niet beleeft. Dat je wel spreekt over Christus en Hem aanbiedt in het evangelie, maar zijn schoonheid zelf niet ziet. En wat is dat erg, gemeente? Wat is dat erg? Als het zo stil is in je hart. Of als het vlak blijft op de preekstoel. Hoe komt dat? Hoe komt dat nou? Laten we eens terugbladeren, gemeente, naar hoofdstuk 1. Hoe komt het dat het Pinksterfeest daar zo ontstond? Wat ging daaraan vooraf? Kijk eens in hoofdstuk 1, Het 13e vers. Na de hemelvaart. Als zij, dat zijn de discipelen, ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal. En dan vers 14. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken. Heere, help. Ontwaak, noordenwind. En kom, gij zuidenwind. Nou, een gewetensvraag, gemeente, naar mij en naar u. Heb je zo gebeden? Ook naar de Pinkster. Heb je zo gesmeekt om de ruach, om de geest van God? Heb je op je knieën gelegen voor de gemeente? En voor de kinderen van de gemeente? En voor de ouderlingen en de diakenen van de gemeente? En voor de dienaar van de gemeente? Of is er alleen kritiek geweest? En heb je niet gebeden? Gemeente, bid voor uw dienaar. En bid voor de gemeente. Bid voor uw eigen ziel. Zoals dat daar ging. In die opperzaal. De kerk op zolder. Zo kwam ik een uitdrukking tegen van de week. De kerk was op zolder. Ben u op de zolder geweest van de week? Heb je op je knieën gebogen? Heb je gesmeekt? Och, schonk gij ons de hulp van uw geest. Dat gebed. Gemeente, laten we dat maar gaan zingen uit Psalm 119. Het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Amen. Zuidenwind, doorwaai onze hof. In ons is geen vrucht te vinden, maar onze vrucht, zo zei u, is uit u te vinden en wordt uit u gevonden en geboren. Heren, dan zien we op tot u. op deze Pinksterdag. En wilt u leven uit de dood verwekken. Dodigen levendig maken. En geven, Heere, dat wij op onze knieën mogen komen. Voor onszelf. Voor onze kinderen, als we ze mogen hebben. Onze man, onze vrouw. Onze gemeente. Onze dienaren. Onze kerken. Barendrecht. Nederland. De wereld. U hebt toch beloofd, Heere Jezus, dat die geest uitgestort wordt. Een stroom van levend water. Een overvloed. Ik zal van mijn geest uitgieten op alle vlees. Heere, zou u dat nou gezegd hebben en het niet doen? Het is zo stil. De secularisatie gaat door. Van binnenuit vermolmt de kerk. En wij hebben er geen kracht en geen geweer tegen. Maar is uw hand dan verkort? Houdt ge dan uw geest in? Heere, denk aan uw verbond. Denk aan uw genade. Denk toch aan het werk van uw Zoon. Aan het bloed wat hij geplengd heeft. Denk aan uw welbehagen, Heere. En gedenk ons in uw gunst. Ons en onze kinderen. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. We zingen dan nu Psalm 89, vers 7. 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken, dat naar uw stem hoort. 89, vers 7. biddende harten, de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.